Goedemorgen.
Ik wil met jullie graag lezen Titus 2, vers 11 tot en met 15. Titus 2, vers 11 tot en met 15. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Ik wil vanmorgen niet me focussen op de tekstverklaring van dit prachtige gedeelte, maar jullie eigenlijk meenemen in een gedachte door de Bijbel heen. Een gedachte van verwachten naar verantwoordelijkheid. Twee V's. Van verwachten naar verantwoordelijkheid. En zoals ik al zei, het is een gedachte die we in de Bijbel heel vaak tegenkomen. Het is ook een gedachte die voor mij persoonlijk heel herkenbaar is. En naarmate ik het meer zal uitwerken, zul je ook begrijpen dat er zeker een persoonlijke kant aan zit. En ja, als we dan zo weer richting Advent gaan, dan word ik altijd, komt die gedachte zo in het najaar weer in mijn hoofd. Het verwachten van, nou ja, liturgisch gezien, de komst van de Heer Jezus. Liederen als op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Nou, zo zijn er heel veel adventsliederen. Ja, ik heb niet zo heel veel tijd gehad om het voor te bereiden, maar het is een gedachte die ik al heel lang heb. En ik had ook het verlangen om die verderop dit najaar met jullie te delen. Misschien is die nog wat scherp, dat zou kunnen. Het is vaak zo, hoe langer je het meeneemt in je gedachten, hoe langer je erover bidt en mee worstelt, hoe genuanceerder het wordt in mijn geval. Maar ik hoop niet dat het jullie het als veroordelend ervaren. Ik zie het meer als een verlangen uit om met elkaar daar ook even over in gesprek te raken. Dat ook die dingen met elkaar te delen die te maken hebben met van verwachten naar verantwoordelijkheid. Ja, wachten, verwachten. Je zit in de wachtstand. Denk aan een bestelling die je hebt geplaatst. Wanneer komt die nou binnen? Je kan niks anders doen dan wachten. En dat is lastig, want we zijn meestal toch wel doeners. Wachten is lastig. Maar wachten heeft ook voordelen. Want als je in de wachtstand zit, dan ja, ben je ook niet verantwoordelijk. Dan is een ander aan zet. En niet jijzelf. En als het vertraagd wordt, dan heb je daar geen schuld aan. Wij zijn bijvoorbeeld in onze klas al heel lang aan het wachten op een bijpassend tafeltje. Ik heb heel lang 12 leerlingen gehad. En dit jaar 13. En ja, dan zie je zo'n rijtje. En dan ergens zit nu een klein deukje. Dat is een ander tafeltje. En die jongen die vraagt regelmatig: meester, wanneer komt dat tafeltje nou? Dan zeg ik, ja, hoor eens, we hebben hem besteld. En we wachten. En ik vind het net zo vervelend als jij dat vindt. Maar als dat verwachten komt, dan komt er eigenlijk een nieuwe tijd. Dan breekt er een nieuwe tijd aan. Dan ben je eigenlijk eigenaar van wat je besteld hebt. Dan worden de rollen omgedraaid. Dan word je verantwoordelijk. Ik moest denken aan mensen die in een drukke straat wonen en samen een hele tijd lang gezeurd hadden bij de gemeente om een zebrapad. We willen een zebrapad. Onze kinderen die moeten over kunnen steken. Het moet veilig en ze rijden hier zo hard. En kunnen we alsjeblieft een zebrapad krijgen? Nou, uiteindelijk kwam dat zebrapad er. En toen realiseerden ze zich dat, toen dat ding er eenmaal lag, dat ze daar zelf ook bij na moesten gaan denken. Om niet meer hard aan te komen scheuren of weg te rijden. Opeens werden ze verantwoordelijk. En dat is een hele andere modus dan dat je in de wachtstand zit. Nou, de gedachte van verwachten naar verantwoordelijk zijn is een gedachte die in de Bijbel, denk ik, vaak tegenkomt. Ik heb wat momenten opgezocht en die wil ik met jullie nalopen. En een beetje ook op basis van je algemene kennis ook van de Bijbel. Ik dacht aan de verdrukking in Egypte, het volk Israël in Egypte. Wat een ellendige tijd hebben ze daar meegemaakt. Slavernij, diepe slavernij. En wat zullen ze verlangd hebben naar verlossing? En wat zal het lastig geweest zijn dat ze daar geen grip op hadden? Wanneer en hoe? Maar de Heere verloste hen van hun vijanden, compleet. Hij leidde hen uit het land. De Heere stippelde een reis voor hen uit. Ze hoefden ook niet zelf te bedenken waar ze heen moesten. Dat had de Heere voor hen uitgestippeld. Ze kregen eten, ze kregen drinken. Bij Horeb kregen ze ook een, ja, wat ik altijd maar noem, een cursus. Een grote cursus. Wie is eigenlijk de Heere? Hoe zijn we eigenlijk volk? Hoe kunnen we samenleven? Hoe kunnen we met de huisregels van de Heere omgaan? En ze hadden ook nog een prachtige eindbestemming in zicht. Het beloofde land, vloeiend van melk en honing. Wat een complete verlossing. En toen ze eenmaal verlost waren, in die woestijn waren, toen begon de periode van verantwoordelijkheid. En dat is lastig. De verantwoordelijkheid dragen van een verlost volk. En de vragen kwamen al snel. Waarom zijn we hier? Waarom gaat de route zo? Waarom dit eten? Waarom deze leiders? En later in het land. Waarom deze wetten? En waarom niet op een andere manier samenleven met die volk om ons heen? Waarom dit? Waarom dat? Je zou het zo kunnen zeggen. Het was makkelijker om Israël uit Egypte te halen. Hè, dan om Egypte uit Israël te halen. Van verwachten naar verantwoordelijkheid. Misschien druk ik me te cru uit, maar ik denk dat je kan zeggen dat het een ramp werd. Ik las in Handelingen 7, misschien mooi om even mee te lezen, in de redenvoering van Stefanus, hoe hij dat zo samenvat in een paar teksten. Handelingen 7, vanaf vers 51. Hij heeft onder andere een terugblik gedaan richting de woestijnreis, richting de geschiedenis. En dan zegt hij in Handelingen 7 vers 51. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden. Zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden. Van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Ze hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. En je snapt, hè, er zijn ook altijd mensen geweest die dat wel deden, maar het gaat hier over het volk als geheel, het collectief. Ik ga naar een ander moment. De ballingschap in Babel. Veel later, er was al ontzettend veel gepasseerd. En op een gegeven moment, daar zit het tweestammenrijk in Babel. En ze zuchten. De straf is gekomen. En dan in Jeremia 29, we gaan dat verder niet lezen, maar daar vinden wij een brief van Jeremia aan de ballingen. En daar merk je heel duidelijk dat Jeremia inspeelt op de gedachte van mensen. Laat dat nou maar los, dat we snel teruggaan. Laat dat verwachten nou maar los van de bevrijding. Want de Heere gaat, de Heere wil dat jullie hier een hele poos blijven. Trouw, krijg kinderen, leg akkers aan, zoek het welzijn van de stad om je heen. Accepteer nou die situatie. Het is de wil van de Heere. Maar dat geeft al aan dat er altijd een verwachting is geweest van wanneer mogen we weer terug. Ik moest ook denken aan dat prachtige gebed van Daniël. In Daniël 9 vind je dat. Waar Daniël ook worstelt Heren, wanneer komt nou dat herstel? En mooi is dat Daniël daar veel meer mee bedoelde dan alleen wanneer mogen we terug. He? Heren, wanneer komt nou dat herstel van uw huis? En uw stad? En uw volk? Want u hebt schade geleden aan onze zonde. En dan komt dat moment, na 70 jaar ballingschap, dat koning Kores, bestuurd door de Heren, wereldheerser, dat hij bevel geeft voor de wederopbouw. En zegt, jullie mogen terug. Jullie mogen de muren herbouwen, je mag de stad Jeruzalem herbouwen, je mogen weer een leven opbouwen en jullie mogen weer verantwoordelijkheid dragen. En dan gaan er mensen terug. Een grote groep. Je leest het in het boek Ezra, het boek Nehemia, lees je daarover. En ze beginnen bij het altaar. Daarna de offerdienst, die wordt hersteld. De tempel en de stad en de muren. En dan, zoveel jaar later, komt Ezra zelf. En als Ezra ziet wat er gebeurt, wat er echt speelt, dan gaat hij in de rouw. Ezra 9 en Ezra 10 lees je dat. Als hij weer hoort dat ze weer in dezelfde fout zijn gevallen als zoveel eeuwen geleden. Weer een band gesmeed met heidense volken. Weer huwelijken zijn aangegaan. Met mensen waarvan de Heer had gezegd, nee, jullie zijn een volk voor mij. Dan gaat hij in de rouw. Van verwachten naar verantwoordelijkheid. Dat blijkt ook hier. Is lastig. En dan die tijd, voor de geboorte van de Heer Jezus. Je zou zeggen, de tijd stond misschien wel bol van die verwachting. We lezen in Lucas 2, vers 38 over Anna. Anna, die verwachtte de verlossing van Israël, samen met nog vele anderen. Ze leefde dagelijks in die verwachting van, Heere, wanneer gaat u het volk verlossen? En ik denk dat ze daar ook een diepere verlossing mee bedoelde dan alleen de verlossing van de Romeinen. Het waren rechtvaardigen, die ook begrepen, net als Daniël, ongetwijfeld van, het gaat hier om een groter belang dan alleen vrij zijn van de Romeinen. Ook de profeten, zo'n grote verwachting. De Messias die zou komen. Er was verwachting. En dan komt de Heer Jezus. En wat gebeurt er? Al bij zijn geboorte wijzen de leiders hem af. Hij kan het niet zijn. Dat kan niet. Tientallen jaren later komt Johannes de Doper. En hij zegt, mensen, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Bekeer je, maak je klaar. Verwachting. En dan komt de Heer Jezus. En hij begint aan zijn omwandeling op aarde. En dan zie je weer hetzelfde gebeuren. Het komt niet tot een aanname van hem door het hele volk. Johannes 1 vers 11, je kent die tekst wel. Hij kwam tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wie niet? Nou, het woord. Het licht van het leven. De Messias. Johannes 12, vers 37. Dan trekt de Heer Jezus een conclusie. En dan staat er, hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden ze in hem niet. En dan de kruisiging. Het volk wat zijn eigen Messias kruisigt. Wat een dieptepunt. En dan die periode daarna. De handelingenperiode waarin het volk het gewoon verknald had. Maar waarin de Heere verder gaat. Met zijn geest op het volk komt. Waarin ook weer die tekenen er zijn. Waarin duidelijk werd van het kan nog steeds. Het koninkrijk is nog steeds nabij. Mensen, kom tot geloof. En toch zie je ook als je het boek Handelingen volgt, dat het niet tot een inkeer komt van het hele volk. Van verwachten naar verantwoordelijkheid. Lastig. Hoe zit dat nou bij onszelf? Die voel je natuurlijk aankomen. Ik kan me nog goed herinneren de periode dat ik zo verlangde naar vrede in mijn hart. Ik was toen denk ik 16, 17, 18, zoiets. En er alles wel voor wilde doen om maar vrede te krijgen in mijn hart. Het verlangen om, ja, bekeerd te worden, het verlangen om gered te worden, beheerste mijn leven. En misschien herken je dat wel uit de tijd dat je daar zelf ook mee worstelde. Dat je op zoek was naar God en wist van, ja, dat wil ik hebben. Dat is wat ik zoek. En ik ga niet rusten voordat ik dat gevonden heb. En wat een bevrijding, hè, als je je dan mag realiseren op een bepaald moment dat de Heere zegt, het is volbracht. Jij mag het aannemen wat ik voor jou gedaan heb. Je mag geloven. Je hand leggen op dat offer. En dan staat er in Colossenzen 1 vers 13, dan op dat moment word je van de duisternis verplaatst naar het koninkrijk van de Zoon. Van de duisternis ga je naar het licht. Misschien heb je dat op dat moment niet gelijk door, maar dat zijn wel de Bijbelse feiten over je leven. En dan kom je in een hele totale nieuwe realiteit. Net als het volk Israël die uit die slavernij werd getrokken. Kom je in een totaal nieuwe realiteit. Van verwachten kom je naar hebben. En dan verantwoordelijkheid. Wandel waardig je roeping. Colossenzen 3, misschien ook mooi om er even bij te nemen. Er staan die bekende versen aan het begin van Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, hè, zoek dan de dingen die boven zijn. Het gaat daarom verantwoordelijkheid. Om keuzes maken. En dan is het mooi, hè, om te beseffen wat in vers 3 staat. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Veiligheid. Hè, maar het is zo belangrijk dat we dan doorlezen ook naar vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En vers 12. Bekleed u dan als uitverkoren van God. Hè, met innige gevoelens van doden, afdoen en bekleden, aandoen, verantwoordelijkheid. Hoe zit dat bij onszelf? Van verwachten naar verantwoordelijkheid. Nou, als ik alle brieven zo maar even gemakshalve bij elkaar neem, dan zie ik één groot appel op mensen. Kom op. De Heer is begonnen in je leven. En nu de rest. Waar blijft het? Een één groot appel op je leven. Op verantwoordelijkheid. Leven als bevrijde mensen. Ik zal zomaar een klein stukje lezen. Een ernstig stukje uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 5. Waarin je ook zo die, ja, die ernst proeft. Dat als je christen bent geworden. Als je de Heer hebt leren kennen, dat dat ook een verplichting met zich meebrengt. 1 Korinthe 5, vanaf vers 5 tot 8. Even kijken. Nou, vers 6 begin ik te lezen. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ja, als je de hele brief leest, dan ben je er snel achter dat deze gemeente heel goed begonnen was met die verantwoordelijkheid. Maar er waren heel veel zonden ingeslopen. En er is maar één remedie tegen. En dat is noemen. Het moet aan het licht komen. Wat een genade, hè? Dat God dat doet. Dat God daar ook dan weer een brief voor laat schrijven. En dat wij het vandaag ook weer mogen horen. Dat is ook genade. Dat de Heer verder gaat met ons. Ja. Woestijnreis. Ballingschap. Periode dat de Heer Jezus kwam, ons leven, Als ik nou dat heel simpel bij elkaar optel, dan zou je kunnen zeggen, de tijden zijn veranderd, maar de mensen niet. Zijn de mensen ook veranderd? Lijken wij niet toch? Kunnen wij, kan het ook niet zo zijn dat wij nog steeds reageren zoals heel veel mensen voor ons? Ook mensen waar het woord ons over vertelt. En misschien is dat wel scherp wat ik nu ga zeggen. Want ik heb een hekel aan generaliseren. Ik wil niet generaliseren zo van dat geldt voor ons allemaal. Dat wil ik heel duidelijk uitspreken. Tegelijk houdt het woord ons een spiegel voor. Van verwachten naar verantwoordelijkheid. Hoe loopt dat in ons leven? Is het inderdaad zo dat het makkelijker is om vurig te verwachten wat God gaat doen dan om vurig te zijn in het dragen van verantwoordelijkheid met wat God gegeven heeft? Lange zin, hè? Nog een keer. Is het makkelijker om vurig te verlangen naar wat God gaat doen, je ziet ernaar uit, dan om vurig eigenaar te zijn, verantwoordelijkheid te dragen over wat je gekregen hebt? Is het inderdaad makkelijker om te verlangen naar een heilig leven dan om te leven als een heilige? En dan bedoel ik zoals het woord het ons ook zegt, hè? Heiligen in Christus Jezus. Is het makkelijker om te verlangen naar een heilig leven dan om te leven als heiligen? Is het makkelijker om levenslang in een soort adventshouding te blijven zitten dan om te leven met de realiteit van een levende Christus? Het kindje Jezus, hè, dat kunnen we misschien nog wel handelen, maar hij is Kyrios, koning, eigenaar. Dat zijn vragen, scherpe vragen, ook voor mezelf. Maar ik denk dat het woord ons die spiegel voorhoudt. Ik denk aan de Hebreeënbrief. Laten we maar even kijken wat daar staat. Hebreeën 5. Het laatste stukje van Hebreeën 5 staat het kopje boven geestelijke onvolwassenheid. Ja, als je die brief bestudeert, dan kom je mensen tegen die achtergebleven lijken te zijn. Dat wordt ook letterlijk ergens gezegd. Ze zijn geestelijke babytjes gebleven. In plaats van leraars te worden, en dat zie je ook staan, in hoofdstuk 5 vers 12. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. En als je de brief verder leest, dan zie je ook, wordt ook de gedachte uitgewerkt van, ja, jullie zijn nog bezig met dat oude verbond. Mensen, het nieuwe verbond dient zich aan. Waar blijven jullie? Ze hebben er zo lang op gewacht. Je kon er uren over praten met elkaar. Als nou straks die Messias zou komen, wat dan? Wat zullen we dan doen? Hoe zal het worden? En hij is gekomen. En dit is het resultaat. Een vermaning. En ook in andere brieven kom je regelmatig die oproep tegen om te groeien. Groeien. Groeien betekent ook groeien in verantwoordelijkheid dragen. Opgroeien. Naar geestelijke volwassenheid. Ik moest denken aan die prachtige tekst uit 2 Petrus 3. Groei op in de genade en de kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Zoals ze dat vroeger in, ik moest even kijken waar die stond, want ik ken hem als was op, hè, vanuit de Statenvertaling. Was op in de genade en kennis van onze Here. Ja. Hoe zit dat in ons leven? Kan het zo zijn? Dat is een ernstige vraag. Ook aan mezelf, nogmaals. Kan het zo zijn dat we de bal misschien heel makkelijk terugspelen naar de Here? Het hoeft niet zo te zijn, hè? Maar het is die spiegel van het woord. En dan denk ik aan zinnen als: Heere, wilt u me bevrijden? Heere, wilt u me vullen met uw geest? Heere, ik strek me naar uit. Wilt u het doen? Heere, wilt u de zonde overwinnen in mijn leven? En hoeveel liederen zijn er ook niet die dit soort gedachten ook onderstrepen en voeden? Zijn dat nou vragen, uitingen van afhankelijkheid? Dat je het inderdaad heel oprecht van de Heere verwacht, want dat kan. Of is het een stukje passiviteit? Of misschien gebrek aan kennis? Hoeveel van deze vragen die ik zo net opnoemde, blijven vragen als we het woord gaan lezen? Wat de Heere heeft gedaan, wie we mogen zijn, identiteit. Dat doet pijn misschien, dat ik dit zeg. En daarom vond ik het ook lastig om het te zeggen. Misschien kunnen we erover in gesprek gaan straks. Dat zou ik fijn vinden. Ik wil niet eindigen deze verkondiging in mineur. Ik ga afronden. De mineur van hoe het kan gaan. Van verwachten naar verantwoordelijkheid. Zijn wij geestelijke babytjes die niet willen groeien? Zijn wij christenen? Kennen wij elkaar als mensen die onze verantwoordelijkheid willen ontlopen? Zijn wij leunstoel-christenen? Nee. Nee. Als ik om me heen kijk, als wij elkaar zien, als wij elkaar kennen, dan zien we dat we willen groeien, dat we naar verlangen om volwassen te worden. Toch? Om te groeien in het kennen van de Heere, om onze verantwoordelijkheid te nemen. Naar elkaar toe, naar buiten toe. Zo kennen we elkaar. En die aarzeling om verantwoordelijkheid te nemen. Is dat alleen dat je weg wil piepen daarvoor? Nee. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met misschien wel de angst om fouten te maken. Mag ik eigenlijk wel fouten maken? Als de Heer dat van mij verlangt. Wie ben ik? Weet je, we mogen leren met vallen en opstaan. Daar is het woord ook heel duidelijk over. Met vallen en opstaan. Dat is bijna niet voor te stellen, hè? Bij een heilige God. Dat je mag leren met vallen en opstaan. En toch geloof ik dat het woord ons dat duidelijk maakt. Ik moest denken aan wat er staat in Filippenzen 1 vers 6. Volgens mij noem ik die tekst regelmatig. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Hij is dat werk begonnen. En hij zal het voltooien. En er zit tijd tussen. Hoor je dat? Daar zit tijd tussen. Ook voor de Heere. En ik denk dat de Heere, ja, ook heel goed weet dat wij in stapjes leren. En dat zijn liefde ook zo is dat hij daar, ja, dat voor hem er ook bij hoort. En natuurlijk is dat geen reclame van, nou, hoe vaak ik dan ook val, het maakt niet uit, weet je, laten we maar lekker doorvallen. Hè, want het komt toch wel goed. Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik wil onszelf er bewust van maken dat de Heere ons lief heeft. Dat hij er ook naar verlangt dat wij zullen groeien. Laten we nooit vergeten dat we het alleen, niet alleen hoeven te doen. We zijn geliefde kinderen van de Vader. Ik moest denken aan die prachtige tekst uit 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem, uit God, bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Er is hulp. Er is alle hulp die je maar kan wensen om van verwachten naar verantwoordelijkheid te gaan en om te groeien. En laten we daar elkaar ook in aanvuren en bemoedigen. Want daarom zijn we ook aan elkaar gegeven om dat ook tegen elkaar te zeggen van, joh, maar dit, hè, kom op. Hé, vertrouw je nog op de Heer? Hey, kijk eens even in het woord wat er staat. Dat is toch waar? Niet je gevoel. En wat is het dan belangrijk, hè? Dat we dus weten wie we zijn. Dat we die feiten kennen. Ik denk dat dat mij ook heeft gemotiveerd om aan die serie te beginnen. Nieuwe ogen. Wat is dat belangrijk? Dat je dus, dat je hoofd, dat je gedachten gevuld worden met de kennis, hè, die de Heere voor je heeft klaarliggen. Wat kan dat veel schelen als je verantwoordelijkheid gaat nemen. Dat je ook weet hoe Gods gedachten daarover zijn. Tot slot. Er zijn nog steeds beloften die op vervulling wachten. Een ervan hebben we gelezen in Titus 2 vers 13. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is een van de beloften waar we nog steeds op wachten. Wachten. En ik heb er nog één. De belofte van het volk Israël. Wat nog steeds open staat, die belofte. Bijvoorbeeld zoals Romeinen 11 het zegt. En zo zal geheel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat is ook een belofte. Waar we op mogen wachten. Opdat het grote verlangen van God werkelijkheid zal worden. Dat de aarde vol zal worden van de kennis van de Heere. Ik zou zeggen, laten we deze belofte biddend verwachten. Amen.